Met de handen op zijn rug stond de kok wat wijdbeens voor de beregende ruiten van de kale recherchekamer en staarde somber naar de glimmende daken van de smalle huisjes aan de overkant. Schuin beneden, in de nauwe Heintje Hoeksteeg, waren de putten weer verstopt door het afval van Mozi, de haringman, die in het midden een onderstukje had waar hij zijn puur Hollandse lekkernij bewerkte. De steeg leek een riviertje, waarin hommetjes en kuit rechtstreeks naar de ingang van het politiebureau stroomden. Het stonk altijd in die steeg en het stonk altijd in het bureau. In alle vertrekken hing de schrale dranklucht van opgepikte dronken sloebers en de weeën zoetige geur van het desinfecterend middel waarmee regelmatig de cellen werden ontsmet. De kok was in een niet te best humeur. De commissaris had hem teruggeroepen uit zijn vakantieverblijf in het wijde Drentse land en het was prompt gaan regenen. Dagenlang had de zon stralend aan de hemel gestaan. Hij had genoten van heerlijke wandelingen over de heide in gezelschap van zijn trouwe hond Flip, een goedhartige bokser. De zon had zijn huid gebruind en in de stille eenzaamheid van de uitgestrekte heidevelden was zo langzamerhand de gedachte aan misdaad vervaagd. De oude binnenstad van Amsterdam, met haar grachten en steegjes, was een wat onwezenlijke wereld geworden, waarin hij meer dan 20 jaar als in een droom had rondgeduld. Een nare, boze droom. Toen was dat telegram gekomen en ineens was alles veranderd. De oude binnenstad, de grachtjes, de steegjes, de misdaad, het was weer werkelijkheid. Terwijl hij met zijn vrouw de koffers pakte, waren donkere wolken uit het westen komen drijven en het plenste van de regen toen hij met zijn oude wagentje naar Amsterdam terugreed. Zijn vrouw, naast hem, had gezwegen en zijn trouwe bokser achterin had zachtjes gejankt. De kok was in een niet te best humeur. Waarom lieten ze hem niet met rust? Hij had niet graag meer iets te maken met die gruwelijke, opzienbare misdaden die in het felle licht van de publiciteit stonden. Sinds hij wat ouder was geworden, hield hij zich veel liever op met de kleinere vergrijpen, die hij op zijn eigen, soms wat onbehouden manier tot een oplossing bracht. Vroeger had hij het als een eer beschouwd wanneer men hem een belangrijke zaak had toevertrouwd. Nu niet meer. Hij had zijn sporen al lang verdiend. Er was een nieuwe generatie van rechercheurs gekomen. Jonge, atletische kerels van voor in de 30, die alles wisten van de moderne technische hulpmiddelen bij het spooronderzoek. Zij voerden onderling verhitte debatten over de psychologie van de misdaad en twisten langdurig over de invloed van erfelijkheid en milieu. De kok deed aan die gesprekken niet mee. Hij was een soort museumstuk van voor de oorlog, toen men van een rechercheur verlangde dat hij over een gezond stel hersens beschikte. Meer niet. Toen was alles ook anders. De maatschappij leek niet zo gecompliceerd en de misdaad beter te begrijpen. Hij probeerde nog wel bij te blijven, maar het lukte niet zo best. Zijn ideeën en opvattingen lieten zich niet meer zo gemakkelijk ombuigen. De veranderde zeden waren hem vreemd, omdat ze te sterk afweken van het normenpakket dat zijn opvoeders hem hadden meegegeven. Hij freewheelde nog zo'n beetje op zijn grote succes uit het verleden en werd door de jongere generatie van rechercheurs alleen nog omwille van zijn reputatie gerespecteerd. De kok snoof.